Goedenavond, broeders en zusters. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden in de eerste plaats met het feit dat wij als gelovigen inderdaad verlost zijn van de wet en dus van godsdienst in de traditionele zin van het woord. Want de gedachte is dat godsdienst in het algemeen en dus het leven onder de wet kenmerkend is voor de godsdienstige mens in een oude schepping, maar het maakt geen deel uit inderdaad van een nieuwe schepping. Integendeel, er wordt gezegd dat wij der zonde gestorven zijn. Er wordt gezegd dat wij der wet gestorven zijn. Vervolgens wordt ook vastgesteld dat ook inderdaad dit niet alleen een theoretische zaak is, maar dat ook in de praktijk inderdaad niets onrein is en wij ook niet verontreinigd kunnen worden door dingen die op zichzelf onrein zouden zijn. Integendeel, wat de schrift ons leert is dat als dingen onrein zijn, dan is dat slechts zo in onze gedachten, tussen onze bekende oortjes zeg ik dan altijd maar, want dat is wat de Bijbel er zelf over zegt. En vervolgens worden wij dus inderdaad in de vrijheid geplaatst. Want hoewel velen dat die conclusie niet trekken, is het wel degelijk zo dat waar wij gestorven zijn der zonde en der wet, daar zijn wij inderdaad verlost van zonde en wet en dus inderdaad geplaatst in een vrijheid. Een vrijheid zodanig dat ons inderdaad alle dingen geoorloofd zijn, waarna overigens wel vastgesteld wordt dat het nog niet betekent dat alle dingen ineens nuttig geworden zijn, want dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat er maar om dat, ik denk min of meer een aansluiting bij het lied wat we zojuist gezongen hebben, dat inderdaad één voor ons en dus voor allen zelfs gestorven is. En dat wij door de dood van de Heer Jezus inderdaad ontrukt zijn aan de macht van de zonde, aan de macht van de wet, maar daarmee zelfs aan heel de tegenwoordige wereld. Het schiet me nog net een Bijbelse term te binnen. Wij zijn inderdaad verlost van de tegenwoordige wereld. De uitdrukking, als ik hem zo gebruik, zou misschien wat correcter luiden de tegenwoordige eeuw, maar bij nader inzien maakt het geen enkel verschil. Waar het in de uitdrukking om gaat, is dat wij verlost zijn inderdaad van wat de Jehovah's getuigen noemen tegenwoordige samenstel van dingen. Want zo noemen zij dat, ik vind het nog altijd een aardige uitdrukking. Het is niet zo'n letterlijke vertaling, maar als verklaring voldoet die perfect, moet ik u zeggen. Want daar zijn wij inderdaad van verlost. En dat is ook wat de schrift ons vervolgens ook meedeelt. Waar ik nou gemakshalve even heel snel aan voorbij ga, gewoon omdat ik aanneem dat het bekend is en omdat we daar eigenlijk niet veel tijd voor hebben, is eigenlijk de gedachte dat wij verlost zijn ook van de oude mens als zodanig. Want als ik zeg natuurlijk, op grond van de schrift, dat wij der zonde gestorven zijn, en ik zeg dat wij der wet gestorven zijn, en ik zeg dat wij der wereld gestorven zijn, dan zijn het in de eerste plaats Bijbelse uitdrukkingen, maar in het bijzonder moet ik aan toevoegen dat de schrift ook leert dat wij gestorven zijn voor wat betreft de oude mens. Dat is een vanzelfsprekende conclusie alsnog na deze eerste opmerkingen. Want waar het om gaat is dat inderdaad heel die oude wereld, waarvan wij van nature ook deel uitmaken, dat heel die oude wereld voor God geen enkel bestaansrecht heeft, geen enkele waarde heeft, niet geldig is of buiten de wet staat of hoe dat maar heten mag. Het is voor God krachteloos. Het heeft geen kracht. God rekent het niet. God rekent de zonde niet. God rekent de wet niet. God kent geen onreine dingen. Op de manier die we vorige keer besproken hebben, zal ik dan maar zeggen, want meer kan ik er nou zo gauw niet van zeggen. Maar God kent zelfs onze oude mens niet. Het is wat moeilijk om die uitspraak te doen, omdat ik natuurlijk ook wel weet dat er wel enige schriftplaatsen zijn waaruit blijkt dat God die oude mens wel rekent. Maar het hele punt is dat God inderdaad die oude mens van ons als zodanig inderdaad niet rekent. En voor zover God rekening houdt met onze oude natuur, is dat omdat wat van die oude natuur nog bestaat, dienstbaar gemaakt is, of dienstbaar gemaakt wordt, aan het werk wat God doet in ons en door ons, op grond van dat wij nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus. Maar het betekent dus, hoewel het natuurlijk niet een zwart-witte waarheid is, maar het betekent dat God die oude mens inderdaad niet rekent, niet als zodanig, maar wat we wel gelezen hebben in het verleden al, is dat wij geacht worden wel degelijk onze lichamen, en dat is wel degelijk oude mens eigenlijk, onze lichamen en al wat daarmee samenhangt, ons leven dus als zodanig, te stellen tot een levend, God welbehagelijk offer, en zelfs heilig, wordt erbij gezegd in Romeinen 12. Want de bedoeling is dat God die oude mens weliswaar in zichzelf niet rekent, maar dat God wel degelijk die oude mens gebruikt in zijn dienst. En dat is waar het eigenlijk allemaal over gaat. Dat is ook wat op vele plaatsen gezegd wordt. En ik probeer ze zo snel mogelijk even met u door te nemen. In ieder geval te noemen. Vanwege het gewicht van de argumentatie. Uiteraard komen we vanzelfsprekend weer terecht in Romeinen 6. Waar immers in Romeinen 6 gezegd wordt dat wij gekruist zijn met Christus. Het gaat over de oude mens dus. Hè, daar neem ik nou de draad op. Romeinen 6 vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. Als u zegt, ja, maar die oude mens van mij die leeft nog, dan heb je waarschijnlijk groot gelijk. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is of God rekent met die oude mens. Het hele punt is dat God ons slechts kent en met ons rekening houdt, met ons handelt op grond van het feit dat wij één plant geworden zijn met de Heer Jezus Christus in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding, zoals vers 5 hier van de Romeinen ook zegt, het voorgaande vers. Dat wil zeggen, God rekent met ons op grond van dat wij zijn kinderen geworden zijn, op grond van dat wij wedergeboren zijn, of hoe dat allemaal maar heten mag. En die oude mens, die rekent hij op zichzelf en in zichzelf inderdaad niet, want hij acht die gestorven te zijn. Dat wil zeggen dat we hier te maken hebben met een juridische aangelegenheid. Het betekent ook gewoon dat geen enkele beschuldiging ingebracht kan worden, voor God althans, tegen onze oude mens, onze oude zondige natuur, want naar zijn normen, naar zijn wet, naar zijn rekenwijze, dat zijn allemaal Bijbelse termen, is die mens met Christus gestorven. En dat betekent dat geen enkele beschuldiging tegen die oude mens voor die hoogste rechtbank ontvankelijk is. En dat is maar waar het om gaat. En dat staat ook bij gelegenheid. Dat zijn zeer elementaire dingen die aan de basis liggen, ongetwijfeld, van ons praktische leven als christenen en van onze praktische dienst. Want zolang wij rondlopen met het idee dat wij arme zondaars zijn en eigenlijk met God niet kunnen in contact treden enzovoort, zolang wij dat idee hebben, zolang zijn wij inderdaad ongeschikt, onbekwaam tot alle goed werk, zo zijn we vorige keer geloof ik ongeveer geëindigd, maar zijn we ongeschikt inderdaad om de Heer te dienen onder dat nieuwe verbond. Wij dienen inderdaad ons bewust te zijn van dat God onze oude mens niet telt, hoe zonder die ook is, het maakt niet uit, God telt die mens niet, God rekent er niet mee, en waar wij dat weten en geloven en daaruit leven, daar is ook in de praktijk ons geweten gereinigd van dode werken, en dat moest gebeuren, Hebreeën 9 vers 14, om ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Daar waar wij rondlopen met schuldgevoelens, zal ik maar zeggen, zijn we inderdaad niet in staat om God te dienen onder dat nieuwe verbond. En onder het oude telt het voor God niet, dus er is hij ook niet mee of van gediend. En dus volledig onbekwaam. Dat is waar het om gaat. Daarom zijn het zo belangrijke zaken. Het is niet maar een theorie of iets dergelijks. En ook niet de gedachte van, nou ja, het komt in de toekomst allemaal wel goed. Nee, het gaat erom dat we nu leven vanuit deze vergeving van zonde op basis, in de eerste plaats van dit feit, dat wij met Christus gestorven zijn en dat onze oude mens officieel uit het bevolkingsregister, zal ik maar zeggen, is uitgeschreven. Gestorven. Dat is waar het om gaat. En dan vervolgens staat hier in Romeinen 6 vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, en er staat er meteen bij waartoe dat gebeurd is, opdat, dus altijd, ik wijs u er steeds op, dus altijd het doel van deze dingen, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En waar het om gaat in dit hoofdstuk hoef ik nou niet meer uit te leggen, neem ik aan. Waar het hier om gaat in dit hoofdstuk is dat we inderdaad de gerechtigheid zouden dienen. En dus de levende God zouden dienen, of Christus zouden dienen, of hoe dat bij gelegenheid dan maar gezegd wordt, zelfs de geest zouden dienen. Al is dat meer de term uit Romeinen hoofdstuk 8. En deze uitdrukking, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, is er natuurlijk één waarover wij gemakkelijk struikelen, want wij analyseren zo'n zin en zeggen het lichaam der zonde, dat is natuurlijk het zondige lichaam, met nadruk op zonde, op de details van de redenering ga ik nou niet in, hè. Dat is wat het betekent, het lichaam der zonde is het zondige, met grote nadruk zondige lichaam, en daarvan staat opdat het lichaam der zonde, opdat het zondige lichaam teniet gedaan worden, waarna wij na één blik in de spiegel vaststellen, vertellen dat dat zondige lichaam nog steeds alive and kicking is, heet dat in het Engels, geloof ik. Hè? Springlevend heet het, geloof ik. Ja, het is nog steeds springlevend, dus vragen wij ons af wanneer dat dan zal gebeuren, dat het lichaam de zonde teniet gedaan zal worden, en wij trekken dan gemakshalve de conclusie dat dat dan wel gebeurt. Straks in de toekomst, laten we zeggen, dan laten we bijbels blijven bij de opname van de gemeente, wanneer ons lichaam veranderd zal worden en gelijkvormig zal gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Het is een leuke verklaring, moet ik u zeggen, maar hij klopt niet. Hij is weliswaar in overeenstemming voor een deel met wat wij waarnemen, en voor een ander deel met wat de schrift zegt over het eindbestemming van ons lichaam. Dat mag dan zo wezen, die verklaring is niettemin niet in overeenstemming met wat hier in Romeinen 6 naar voren gebracht wordt. En als u dus vraagt, wat betekent het dan, zeg ik nou, dan lezen wij gewoon even de volgende zin ook. Want als u het mij vraagt, wordt daarin de gedachte verklaard. Want als we zeggen, hoezo zou het lichaam de zonde teniet gedaan worden, staat er gewoon, opdat wij niet meer de zonde dienen. Zodat de conclusie getrokken moet worden dat wat hier heet het lichaam der zonde, dat is in feite dat lichaam wat aan geen andere macht onderworpen is dan de zonde. Dat lichaam wat een slaaf is van de inwonende zonde. En het hele punt is dat in die zin ons lichaam, het lichaam van een wedergeboren mens, dat in die zin ons lichaam niet zondig meer is. Begrijp je me goed, de zonde woont daar nog in enzovoorts. Maar in die zin heet het niet meer het lichaam der zonde, om de eenvoudige reden dat er een grotere, een hogere macht is in ons leven en in ons lichaam in het bijzonder, waardoor ons lichaam niet meer onderworpen is aan de heerschappij van de zonde. Weliswaar nog steeds tot op zekere hoogte onderworpen is aan de macht van de zonde, dat mag zo wezen, maar niet aan de alles overheersende heerschappij van de zonde. Dat is wat hier gezegd wordt, want er blijkt uit de volgende hoofdstukken hier in de Romeinen ook, dat wij zondaren zijn en blijven, naar gewone normale maatstaven zal ik maar zeggen. Maar wat eraan toegevoegd wordt, is dat door de inwoning van Christus in ons, of door de inwoning van de geest in ons, ons lichaam niet zo zonder meer is uitgeleverd aan de heerschappij van de zonde in ons, en daarom wordt het niet meer het lichaam der zonde genoemd. En daarom staat er, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En er staat ook achter wat de consequentie daarvan is, of hoe dat eruit ziet. Namelijk, opdat wij niet meer de zonde dienen. Als slaven namelijk, zoals blijkt uit de rest van dit hoofdstuk. Begrijp je me dus goed? Ik zal het nog één keer zeggen. Natuurlijk blijft dit lichaam een zondig lichaam en het zal ook wel blijven zondigen, naar ik aanneem. Die zonde natuur, die is daar nog steeds in en het is, lijkt toch onvermijdelijk dat inderdaad die zonde zijn uitwerking of haar uitwerking bij gelegenheid in ons heeft. Zo is het nou eenmaal. Maar dat doet er niks aan af dat naar Gods begrippen die zonde dood is, dat zelfs dat lichaam dood is, der zonde gestorven inderdaad, maar dat langs de andere weg dat lichaam wat nog levend is, omdat Gods geest daarin woont, waarna niet meer de zonde, maar de geest van God heerschappij heeft in ons lichaam, en dat betekent dus gewoon dat wij met ons lichaam niet gedwongen zijn om de zonde te dienen, zoals dat bij elk natuurlijk mens is, maar we hebben de mogelijkheid om inderdaad de geest die in ons woont, Christus, die in ons woont, de rechtvaardigheid die in ons woont, te dienen. En die laatste term, rechtvaardigheid, is een term die hier in Romeinen 6 gebruikt wordt. Wij zouden de gerechtigheid dienen namelijk. En dat is nu mogelijk geworden. En doordat dat mogelijk is, is de alles overheersende macht van de zonde in ons lichaam gebroken. En dat is de strekking van dit vers. En dat is tenminste een verklaring die in ieder geval past in de context van dit schriftgedeelte. En daar gaat het maar om. De gedachte is immers dat wij niet langer de zonde zouden dienen, volgens 6 vers 1, of zoals het later staat in 6 vers 12, dat niet langer de zonde in ons zou heersen, de hoogste macht zou hebben, maar we zouden inderdaad de gerechtigheid dienen. En voor zover het lichaam onderworpen was aan de zonde, staat er gewoon dat wij van Gods standpunt uit bezien, want de hele Bijbel spreekt nou helemaal in principe vanuit Gods standpunt, dat van Gods standpunt uit bezien wij niet langer leven in een lichaam der zonde, in de zin van een lichaam dat overgeleverd is aan de heerschappij van de zonde, maar in tegendeel, een lichaam waarvan de Heer zelf zegt dat het heilig is, en levend, omdat de geest van God in ons woont. En we zouden dat heilige, levende lichaam stellen tot een welbehagelijk offerande aan God zelf. Dat wil zeggen, we zouden het hem ter beschikking stellen, zoals het dan later staat met de eerste woorden van Romeinen 12. Maar het heet dus gewoon dat onze oude mens met hem gekruist is. Waarbij natuurlijk de conclusie moet luiden dat die oude mens niet zozeer die mens is die bij wijze van spreken bij de dokter in de spreekkamer zit of bij de dokter op de operatietafel ligt. De oude mens is de mens inclusief zijn mogelijkheden en zijn onmogelijkheden, inclusief de machten, de krachten die nou eenmaal in hem werken. En het kenmerkende van de mens is nog altijd zijn zondige natuur. Maar die oude mens, die zondige mens, is inderdaad gestorven. En dat is wat de Bijbel erover zegt. Dat wij daarna moeten leren wat de inhoud is van de uitdrukking, dat is een duidelijke zaak. Maar niettemin, het is wat de schrift ervan zegt. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. De kruisiging van de Heer Jezus was niet alleen een historisch feit, maar het was bovendien een juridisch feit met juridische consequenties. De gedachte dat één voor allen gestorven is, leidt tot de conclusie, die de apostel Paulus overigens bij gelegenheid ook trekt, dat God dus inderdaad die oude mens niet meer telt, niet meer rekent, en dat de omstandigheden van die oude mens als zodanig dus ook niet van invloed kunnen zijn op onze relatie tot die God waaruit wij zijn wedergeboren. Dat is de gedachtegang. Zodat onze zonden, voor zover die er zijn, nee, misschien zijn ze in grote getalen aanwezig, dat bedoel ik niet te zeggen, maar dat onze zonden, voor zover die er zijn, inderdaad onze relatie met de levende God niet kunnen verbreken. Ze bevorderen die relatie uiteraard ook niet, maar ze verbreken die relatie uiteraard ook niet. Wij zijn bovendien, volgens de laatste verse van Romeinen 8, ervan zeker dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het is een uitspraak, niet over de dagen na de opname van de gemeente, maar over de dagen na onze wedergeboorte uiteraard. Dat is dus de situatie en daaruit zouden we leven. De harten dus gereinigd zijnde van een kwaad geweten en in volle verzekerdheid des geloofs met de woorden uit Hebreeën 10. En nou toch in Hebreeën 10 ben maar even verder. Waar het hart gereinigd is van een kwaad geweten en waar wij te volle verzekerd zijn, waar wij zijn in volle verzekerdheid des geloofs, zouden wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade dus inderdaad om onze levens ter beschikking te stellen van degene die op de troon zit. Want dat onze lichamen niet gereinigd zijn van de zonde is een duidelijke zaak, dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar dat onze gewetens gereinigd zijn van zonde en van dode werken, dat staat in de Bijbel. Maar u begrijpt net zo goed als ik dat gewetens pas werkelijk gereinigd zijn wanneer wij inderdaad deze waarheid kennen en geloven. Wanneer we de Heer Jezus kennen en begrijpen wat de consequentie is van het verzoeningswerk wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. En het tragiek is dat vele prediking juist erop gericht is om juist gelovige mensen alsnog weer schuld aan te praten. Daar hebben we vorige keer trouwens ook al even over gehad, maar ook op andere manier gebeurt dat. Om ons klein te houden waarschijnlijk, om ons waarschijnlijk onder de macht van anderen te brengen of wat het maar zijn mag. Maar in ieder geval om ons ongeschikt te maken om inderdaad dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En waar het dus om gaat, is dat wij deze waarheden leren verstaan, dat wij gestorven zijn der zonde, dat wij gestorven zijn der wet, dat niets onrein is, dat alles ons geoorloofd is, en dat wij inderdaad gestorven zijn der wereld, maar daar kom ik nog wel even op, en dat onze oude mens inderdaad gestorven is. Het kan allemaal zo gezegd worden, het vloeit allemaal voort uit één en dezelfde waarheid, dat één voor allen gestorven is, daar gaat het om. En voor zover wij leven, voor God, is dat op grond van onze wedergeboorte. En al het andere wordt niet geteld, wordt niet gerekend, heeft geen wetsgeldigheid. Ik geloof dat dat het goede woord is. Voor God niet in ieder geval. Nou goed. Dus dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, of met andere woorden, opdat wij niet meer de zonde, maar, zoals de rest van het hoofdstuk zegt, opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. Dat is de gedachte die we hier uitgebreid vinden. We vinden het trouwens ook in hoofdstuk 7, Dat is een hele aardige, een hele sterke. Daar wordt dezelfde uitspraak gedaan, maar nu niet zozeer in verband met de zonde, zoals in Romeinen 6, maar in verband met de wet. Maar er staat hetzelfde, zegt de apostel in vers 9, zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Want daar waar men onder de wet leeft, onder het gebod leeft, wordt de zonde levend en actief. U weet wel, de wet prikkelt de mens, immers. En waar de mens geprikkeld wordt, getriggerd, zouden de Engelsen zeggen. Waar de mens geprikkeld wordt, dan wordt hij actief. En als een zondaar actief wordt, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Dus dat is de ellende van de wet. Het werkt de zonde in de hand. Mens gaat er sterker door zondigen. Er staat hier op vele plaatsen, hier in de Romeinenbrief hoor. En in Galaten, niet te vergeten. Maar hier dus eigenlijk ook. Maar daar staat er, meteen achteraan, heel laconiek, doch ik ben gestorven. En als ik gestorven ben, dan ben ik der zonde gestorven. Dat telt niet meer, dat speelt niet meer een rol in onze relatie tot God. En bovendien, als ik gestorven ben, dan ben ik gestorven der wet. Zodat de wet ook geen rol speelt in mijn relatie tot God. En dat is maar waar het om gaat. Niet de wet, niet de zonde. Ik ben gestorven. Ik ben dood. En dat ik, dat is inderdaad de oude mens, inclusief zijn neigingen, zijn aanleg enzovoort. En in het bijzonder inclusief dus zijn wijze van denken, zijn gemoed, zijn geest, met een kleine letter, daar komt het ongeveer op neer. Het telt niet meer. Wat wij dus ook zouden leren, maar daar hebben we weken geleden al bij stilgestaan, is dat wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed. Dat wij niet deze wereld gelijkvormig zouden zijn of worden, maar dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. Al die menselijke overwegingen en overleggingen, die spelen als het goed is, geen rol in het leven van de gelovigen. Dat wil zeggen dat wij menselijke overleggingen dikwijls niet kunnen voorkomen natuurlijk, maar het beeld wat ons in de schrift wordt voorgehouden is dit, dat wij onze beslissingen, de beslissing in het leven nemen, niet op grond van menselijke overleggingen, maar op grond van Gods overleggingen en dus op grond van Gods woord. Let op dat ik niet zei op grond van de wet. Sommigen denken dat hetzelfde is, maar dat bedoel ik uiteraard helemaal niet. Op grond van Gods woord, op grond van de beginselen, om meer precies te zijn dan, op grond van de beginselen van dat nieuwe verbond. En daarin spelen inderdaad al die menselijke overwegingen geen enkele rol. En dat is waar het om gaat. Daardoor worden wij inderdaad andere mensen, eerst in ons denken en daarna ook in de praktijk van ons leven. Want onze oude mens is dood. Telt niet. Heeft God niets aan, wil hij ook niets mee doen, enzovoorts. Het enige wat hij gebruiken wil, is dat uitwendige instrument wat wij het lichaam noemen, daarom heet het ook gewoon zo, het lichaam stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Als een stuk gereedschap wat gebruikt zal worden, inderdaad, door de geest Gods, dan wel door het woord Gods, dan wel door Christus in ons, of hoe het maar heten mag. Kan ik nog zeggen, dan wel door de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou goed. Als vervolg op deze uitspraken lees ik ook Romeinen 8 vers 7. Waar staat, daarom, dat moet eigenlijk vers 6 ook lezen, het bedenken des vleeses is dood, of is de dood, mag ook, maar het bedenken des geestes is leven, en daarmee vrede. Vers 7, daarom dat het bedenken des vleeses, en bedenken des vleeses betekent gewoon vleeselijke denken, met grote nadruk op vlees. Daarom staat het er als zelfstandig naamwoord, bedenken des vleeses. Ja, maar betekent vleeselijk denken. Het vleeselijke denken, of bedenken, of wat het maar is, vleeselijk denken is vijandschap tegen God. Dat betekent dat we, dat wanneer wij onze menselijke overleggingen gebruiken en op grond daarvan ons leven inrichten, onze beslissingen nemen, dan gedragen wij ons inderdaad als vijanden van God. Wanneer wij tactiek, politiek of wat het maar mag zijn, bedrijven, dan kan dat nooit zijn tot eer van de Heer. Integendeel, dat kan alleen zijn, in het gunstigste geval, tot eer van onszelf, tot eer van de mens in het algemeen, maar het kan nooit zijn tot eer van de Heer, integendeel. En dat is de elementaire Bijbelse waarheid. En waar wij nieuwtestamentische waarheid niet verstaan, is het dus onmogelijk om van dat vleeselijke denken af te komen. Dat is waar het om gaat. Ik zeg het zo vaak, en ik weet dat het abstract klinkt, maar ik vind het ook moeilijk om er gedetailleerd op in te gaan, want anders moet ik voorbeelden geven en dan gaat het juist op menselijke overleggingen lijken. Maar het gaat er gewoon om dat we de dingen zouden beoordelen inderdaad vanuit het woord Gods. Een van de eenvoudigste dingen in dat verband, die heb ik u al een paar keer genoemd en die komt ook automatisch altijd naar boven. Wanneer mensen zich tegen ons misdragen, dan zijn wij geneigd wraak te nemen. Hè, want we laten niet over ons lopen, we moeten onszelf toch handhaven in de wereld. Ja, dat moet mijn kat ook. Ik bedoel, en natuurlijk, dat gebeurt in de natuur zo. Hè. Dat doet het onkruid in mijn tuin ook. Zichzelf handhaven, zal ik maar zeggen. Er heeft er allerlei trucjes en kunstjes voor, enzovoorts. En wij mensen zijn geneigd dat ook te doen. En ik zal niet ontkennen dat dat waarschijnlijk de enige manier is om een beetje redelijk te overleven in een oude wereld. Maar wij leven niet in die oude wereld. Wij zijn der wereld gestorven. En wat wij dus zouden doen, in dit geval moet ik zeggen, is wat wij zouden laten. Namelijk, wij zouden onszelf niet breken. Wij zouden geen kwaad met kwaad vergelden. Het gaat bij ons niet om oog, tand om tand. Dat staat wel in de wet, maar dat is een wet die gelegd is op een oude schepping. Waarin geen goed woont, waarin de zonde heerst. En daar geldt oog om oog, tand om tand. En u begrijpt toch ook dat in de eerste plaats wij niet in die oude schepping leven. Dus bij ons geldt de heerschappij van genade. Altijd maar vergeving, vergeving, vergeving. Ik heb het nagebracht aan Petrus, die zei 490 maal. Zo letterlijk mogelijk dan maar geïnterpreteerd. Hè? U weet toch die kwestie van hoe vaak moet ik vergeven? Er komt geen eind aan. Dat blijft gewoon zo. Dat doet de Heer naar ons toe ook. Wij leven uit de vergeving van zonde. Wij zondigen dagelijks, tenminste de meeste van ons. Wij zondigen dagelijks en de Heer vergeeft ons dagelijks. Hoe vaak zouden wij nou anderen vergeven? Toch altijd, daar leven wij uit. Daar kom je in de wereld niet zo ver mee, maar wij hoeven niet ver te komen in de wereld. Wij zijn de wereld al uit. En bij ons gelden andere normen. Want waar wij elkander vergeven, dienen wij de Heer. En werkt de geest in ons, werkt het woord Gods in ons, werkt dus God in ons. En waar wij dat doen, zullen wij door God daarvoor beloond worden. Of moet ik zeggen, daarvoor zullen wij beloond worden straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is niet de vraag hoe ver we in deze wereld komen, het is de vraag hooguit in hoe ver we komen in die andere wereld. In welke mate wij de Heer dienen. Wij en we dienen de Heer juist door dit soort dingen te doen die zo strijdig zijn met onze eigen natuur, met ons eigen menselijk denken en zelfs met ons eigen menselijke instinct. Dat is waar het om gaat en dat zouden we leren. En al het andere is bedenken des vlees. Het hele denken van de wet die gelegd is op het vlees is dus een bedenken des vleeses. En dat is in de praktijk vijandschap tegen God. Voor degene die van korte argumenten houden, het korte argument is dat degene die onder de wet leven, juist degene waren die de Heer Jezus verwierpen. Juist de wet bracht hen in opstand zelfs tegen God. Dat is wat de schrift ervan zegt. En meer hoef ik er nou ook niet van te zeggen. Ik wijs nog even op het verband tussen dit vers, Romeinen 8 vers 7 en vers 2. Ik meen dat ik vers 2 ook al genoemd heb. Want daar staat de wet des geestes des levens, dat is het nieuwe verbond dus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, het oude verbond. Zodat het in dit schriftgedeelte gaat om die tegenstelling wel degelijk tussen de beginselen van die oude mens, eventueel onder de wet, en de beginselen van die nieuwe mens. En in dat verband zegt vers 7, het bedenken des vleeses, waarschijnlijk in de eerste plaats in verband met de wet, der zonde en des doods, hè? Het bedenken des vleeses is inderdaad vijandschap tegen God. Alleen dat denken al, het gaat nog niet eens om het doen, om het uitvoeren ervan, alleen het denken al is vijandschap tegen God. Want dat denken onderwerpt zich niet aan de wet Gods en kan dat ook niet. Zodat het meteen het einde is van elke discussie die de kop zal opsteken. Het bedenken des vleeses onderwerpt zich niet aan de wet Gods en kan dat ook niet, staat er. En vervolgens nog een keer hetzelfde, die in het vlees zijn, en dus dat kan alleen maar betekenen, degene die vleeselijk denken, Want letterlijk zijn we allemaal in het vlees en leven wij nog in dit lichaam van vlees en bloed. Dat kan het dus niet zijn, zodat in het vlees zijn staat voor het leven vanuit dit vleeselijk denken. En daarvan staat, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En wij zijn vervolgens niet in het vlees, wanneer tenminste de geest van God in ons woont. En dat is waar het om gaat. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het is of het vleeselijk denken van de natuurlijke mens, of het gaat om geestelijk denken, dat is vanzelfsprekend het tegenovergestelde, het denken van de geest van God in ons, het denken van die nieuwe mens, zal ik maar zeggen. En dat is uiteraard niet vijandschap van God of tegen God, maar vriendschap met God, zodanig dat het zelfs zou leiden volgens de rest van dit hoofdstuk tot onze aanstelling tot zonen in de toekomst straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dan wel de opname van de gemeente. En dat is waar het om gaat. Al dat denken van de natuurlijke mens, hoe intelligent ook, hoe subtiel ook, is niks anders dan vijandschap tegen God. Duidelijker kan het ook niet gezegd worden. Maar goed, wij worden geacht die oude mens gestorven te zijn en die nieuwe mens, namelijk Christus, dan wel de geest, leeft inderdaad in ons. Als we later dan ook verderop in Romeinen bij een meer concrete en meer praktische toepassing komen van deze beginselen, dan lezen we natuurlijk eerst in Romeinen 12, de eerste paar versen, dat wij dat lichaam inderdaad zouden stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer, dat we veranderd zouden worden in ons denken, de goede en volmaakte wil van God zouden leren verstaan, zoals allemaal al eerder genoemd. Maar daarna kom ik ook bijvoorbeeld in Romeinen 13, waar staat in vers 14, maar doet aan, dat is hetzelfde als bekleed u met, alsof het een kledingstuk is, want zo wordt er dikwijls in de schrift over gesproken. Doet aan de Heer Jezus Christus. Dat had ook gewoon kunnen staan, de geest. Daarmee is de volgende zin makkelijker te verklaren. Want daar staat, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Volgt vanzelfsprekend uit dat wat hier heet de Heer Jezus Christus in de praktijk hetzelfde is als de geest, uiteraard. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet. Want waar het vlees, waar de oude mens verzorgd wordt en gesterkt wordt, vooral in zijn overleggingen, in zijn denken dus, zal ik maar zeggen, daar waar dat gebeurt, worden inderdaad begeerlijkheden gewekt en dat leidt tot zonde, zoals niet alleen door de apostel Paulus, maar in bijzonder ook door Jacobus zelfs naar voren gebracht wordt. Dat vinden we op vele plaatsen natuurlijk. Want waar de oude mens inderdaad verzorgd wordt, gekoesterd wordt, om zo te zeggen, en dat doe je onder andere door de wet. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar dat is de meest voor de hand liggende manier. Maar waar die oude mens gekoesterd wordt, inderdaad ontstaan die begeerlijkheden en daaruit ontstaat namelijk zonde. Daaruit ontstaat namelijk in de eerste plaats jaloezie, afgunst, nijd. En u weet, dat is uitgevonden door de duivel en door dat beginsel wordt in de praktijk heel de oude schepping beheerst. Maar daar waar de oude mens verzorgd en gekoesterd wordt, worden deze dingen gewekt. Dat zou dus inderdaad niet moeten gebeuren. En dus, doet aan de Heer Jezus Christus, let ook op de volgorde, gaat niet andersom. Het is niet eerst het vlees niet verzorgen en dan eens een keer komen tot het aandoen van de Heer Jezus Christus. Ik wijs u erop dat het altijd staat in deze volgorde. Eerst het nieuwe en dan zal het oude vanzelf, achteruitgeschoven worden, verdwijnen. U weet wel, heb ik nagevraagd aan Johannes de Doper, die zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar dat beginsel is dat, hè. Het is hetzelfde beginsel als van Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens, nieuwe verbond, heeft mij in de praktijk vrijgemaakt van het oude verbond. Die volgorde, eerst het nieuwe en het oude verdwijnt. Zo staat het ook hier in Romeinen 13 vers 14. Zo staat het trouwens ook in Galaten hoofdstuk, dat weten ze gewoon niet, hoofdstuk 5 geloof ik. Daar staat, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. In die volgorde. De iets vrijere vertaling, wandelt door de geest en als gevolg daarvan zult gij begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Niet volbrengen. Is de gedachte. Dat was, ik wil wel even precies zeggen, dat was Romeinen 5, vers 16. In vers 24 zie je trouwens dezelfde volgorde. Nee, zeg ik 16, ja. Romeinen 5 vers 16. In vers 24 van Romeinen 5 zie je trouwens dezelfde volgorde. Die van Christus zijn... Oh, ik zei Romeinen, dan was dat maar fout. Ik zag aan u dat er iets fout was, maar het was Galaten dus. Galaten 5 vers 16 en nu Galaten 5 vers 24. Maar die van Christus zijn, dat eerst, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Met alles wat het vlees beweegt. En dat is uiteraard in de eerste plaats het denken. Maar het begint met die van Christus zijn. In de praktijk. Degenen die hem dienen, hebben daardoor ook in de praktijk van hun leven, want gelaten is in hoge mate praktisch, hebben in de praktijk van hun leven inderdaad het vlees gekruist. Verzorgen dus het vlees niet, want het vlees is gestorven. En voor zover we leven, leven wij op grond van die nieuwe mens, op grond van Christus, op grond van de geest in ons. Dat is de gedachte. Ik was nu even wat snel naar gelaten. Ik moet even nog terug naar 2 Korinthe dan maar. Waar ook van die kernachtige uitspraken staan. In 2 Korinthe 5. Waar de apostel in vers 14 zegt dat de liefde van Christus ons dringt om het evangelie te prediken. Want dat staat in de voorgaande verzen, in het bijzonder vers 11. Maar eigenlijk in de voorgaande twee hoofdstukken. Nou ja, aan het eind van hoofdstuk 2 al, en dan hoofdstuk 3, 4, 5. En aan het eind van de betoog komt hij daarop terug. Hij heeft het erover dat wij inderdaad bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat staat in 3 vers 6. Het houdt in de eerste plaats in dat nieuwe verbond ook gepredikt wordt, vanzelfsprekend. En hij zegt daarvan in 5 vers 14, de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, als die van mening zijn dat, hè, want wij zijn van mening dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Er gaat niks vanaf, allen zijn gestorven. En hij is inderdaad voor allen gestorven, opdat, niet opdat er zonden vergeven zouden worden, of zoiets, of dat de zonde uitgedeeld zou worden, of zo, of dat er een eind zou komen aan de wet. Dat staat er wel op bij gelegenheid, maar hier staat veel meer. De meeste plaatsen staat veel meer. Hier ook, hier staat, hij is voor allen gestorven, opdat, dat is het doel, opdat degene die leven, maar wie zijn dan degene die leven, als één voor allen gestorven is, en zij dus allen gestorven zijn? Alleen degene die door geloof deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Want zoals eerder gezegd, hij stierf voor allen, maar hij werd opgewekt voor de gelovigen. Dat betekent dat allen daar deel aan kunnen krijgen, maar dan op voorwaarde van geloof uiteraard. Hè. Maar goed, er staat, hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, dat zijn niet allen, dat zijn alleen de gelovigen uiteraard, dat is een beperking, opdat degene die leven, het is net zoiets als Johannes 3 vers 16, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat zijn allen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is de beperking, dus ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hier vind je dezelfde gedachte, één is voor allen gestorven, het was inderdaad voor de wereld. Er staat trouwens ook in vers 19 van dit hoofdstuk dat het voor de wereld was. En degene die leven, dat is de beperking, dat is de selecte groep, dat zijn de uitverkorenen. In de Bijbelse betekenis van de term, de gelovigen namelijk. Die zijn degenen die leven, hebben eeuwig leven ontvangen en daarvan staat, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, via de aanval, niet meer hun eigen leven dus, zouden leven, maar dien, ook via de aanval, leidend voorwerp, als u dat tenminste wat zegt, dat hoop ik dan altijd maar, want het is belangrijk. Niet meer hun eigen leven zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Eigenlijk staat er gewoon, zij zouden Christus leven. Begrijp je me goed, niet voor Christus, hoewel dat best zou kunnen, staat bij andere plaatsen wel, maar zij zouden het leven van Christus leven. Dat is wat hier staat. Zij zouden niet hun eigen, namelijk zichzelf, leven, niet hun eigen leven leven of zichzelf leven, maar zij zouden het leven van Christus leven. Vandaar dan ook dat als wij ons afvragen wat wij zouden doen of laten, dan gaan wij niet te raden bij de wet, zoals vorige keer ook gezegd. Wij vragen ons dan af of de dingen zijn tot opbouw van de gemeente, tot eer van God, of hoe je dat er maar zegt. Dus de ene manier om het om de vraag te stellen en vervolgens te beantwoorden uiteraard. En de andere manier is waarschijnlijk nog voor de hand liggender, nog eenvoudiger wellicht ook. Wij vragen ons af wat de Heer Jezus wellicht in gelijksoortige omstandigheden gedaan zou hebben. Het is iets moeilijker, want dan moeten we natuurlijk wel een goede voorstelling van zaken hebben, van wie de Heer was en hoe hij leefde. En eerlijk gezegd, dat blijkt niet mee te vallen. Ik heb net vanmiddag nog een flink krantartikel zitten lezen, overhaald, stond in de Volkskrant geloof ik, maar goed, iemand was zo vriendelijk het mij toe te sturen. Haalt het christendom het jaar 2000 of zoiets? Iets dergelijks. Leuke vraag, hè? Haalt het christendom het jaar 2000? Nee, denk ik niet. Maar goed, daar begint het al. En daarna krijg je een verhaal over wie Jezus was enzovoorts. En dat het weliswaar van alles over in de Bijbel staat, maar dat het toch niet klopt, omdat het historisch onbetrouwbaar is. Het is al lang bewezen enzovoorts. Er is onderzoek nagedaan en er is gebleken dat enzovoorts. Dat wil zeggen, alle christenen lopen fabeltjes na langzamerhand. En dat soort dingen meer. Nou ja, goed. En als ik dat dan lees, dan denk ik, nou, dat is dan wetenschappelijk onderzoek verricht. En er komt zulke volstrekte onzin uit, waarna ik me altijd afvraag hoe het zit met al die andere wetenschappelijke disciplines. Hè? Ik denk altijd dat daar dezelfde onzin uitkomt. Ik heb eens een boek gelezen, mag ik heel niet vertellen, daar heb ik zelfs geen tijd voor, maar ik heb eens boeken gelezen van Erich von Däniken, dat was voor mijn bekering geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar Erich von Däniken waren verbazend interessante verhalen en argumenten en weet je van, tot op het moment dat die man meteen de Bijbel begon te citeren, want dat hoort ook bij de oude geschriften, en daar gaf hij dan een draai aan, en toen ik dat gelezen had, wist ik meteen dat van de rest ook niks kon kloppen. Als de man zo met de Bijbel omspringt, dan kan er van al die andere oude literatuur ook niet veel terechtkomen. Als van Däniken ermee omspringt, denk ik dan maar. Zo werkt zoiets, hè. Allemaal dwaasheid. Niettemin, het gaat erom dat wij inderdaad leren verstaan wie de Heer Jezus was en hoe hij leefde. En aan hem zouden wij een voorbeeld nemen. En het belangrijkste voorbeeld wat wij van hem leren is dat hij niet leefde onder de wet. Nee, hij werd geboren onder de wet, in de bedeling van de wet, maar opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, Galaten 4. Maar in zijn prediking niks wet, in zijn gedrag ook niks wet. Natuurlijk zegt iemand dan ja, maar toen hij 12 jaar was ging hij dan toch wel naar de tempel. Dan zeg ik, nou, dat is ook maar één keer dat we dat leren. Bovendien, later zei hij een keer dat hij niet zou gaan. Dus was hij toch alweer op de verkeerde weg, hè. Hij ging toch naar de tempel op 12-jarige leeftijd. Maar dan zeg ik, dat was niet omdat hij onder de wet was. Dat is omdat hij belangstelling had voor het woord van God, zoals uit verhaal blijkt. Lees de geschiedenis maar aan Lucas 2. Dat is niet omdat hij onder de wet was. Integendeel. Hij predikt ook de wet niet, hij predikt de genade, hij predikt de vergeving. En ze brachten de ergste zondaren tot hem en hij veroordeelde hen niet. Integendeel, hij vergaf hen allen. Wat zouden wij doen, als het goed is? En ik zeg, dus als we dan een voorbeeld zouden vinden in het leven van de Heer Jezus, is het dit. Ik denk dat het zo is in de praktijk, maar misschien iets abstracter dan een meer voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van zijn geloof. En dat is een volstrekt Bijbels voorbeeld. Het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten is het voorbeeld van trouw aan zijn hemelse vader, maar meer in het algemeen trouw aan het woord van God. Geloof namelijk in het woord van God met alle consequenties van dien, zelfs tot in de dood, ja, de dood des kruises. Want dat is wat de schrift er uitgebreid over zegt en waarlijk niet alleen in Filippenzen 2. Maar geloof dus, vertrouwen op God die zou zorgen voor ons. Die zou zorgen voor de Heer Jezus, die zou zorgen voor ons net zo goed. In zijn voetstappen zouden wij wandelen, zegt de apostel bij gelegenheid. Petrus geloof ik. En zijn voorbeeld zouden wij navolgen, want dat is het voorbeeld. Dat was niet een voorbeeld van opstand tegen de gevestigde orde, nog tegen de politieke, nog tegen de godsdienstige orde. Het voorbeeld was trouw aan het woord van God. En als het met zich meebracht conflicten met de gevestigde godsdienstige orde, nou wel, dan waren ze er maar. En als het met zich meebracht conflicten met de gevestigde openbare orde, om zo te zeggen, wel, dat moest dan maar zo, maar het gaat inderdaad om trouw aan het woord van God. Zijn de hemelse vader dienen. Dat zouden wij ook inderdaad doen. En daarbij onder alle omstandigheden niet zien op het onmiddellijke en eventueel zichtbare resultaat, maar slechts ziende op de vreugde die hem voorgesteld was, zo deed hij dat, en wij zouden dus inderdaad zien op de vreugde die ons voorgesteld is. Ik heb er echt de tijd niet voor, dan zou ik die schriftplaatsen op een rij zetten waar het allemaal staat, dat ook wij de Heer zouden dienen tot op de dag van Christus, tot op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar dat is toevallig 2 Korinthe 5 hier, enzovoort, hè. Om van hem loon te ontvangen, om lof te hebben, niet van mensen, maar inderdaad van God. Dat is waar het allemaal om draait. Dat is ook het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft. En dat is het enige voorbeeld, het enige echte voorbeeld, wat wij zouden navolgen met alle consequenties daarvan, uiteraard. Hoe dan ook, er staat hier in 2 Korinthe 5 dat wij die leven niet ons eigen leven zouden leven, maar het leven zouden leven van Christus. Want dat is wat er staat. Er staat er natuurlijk met een paar andere woorden, maar dat is wat er staat. Dat wij niet meer, dat zij die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen gestorven en opgewekt is. En heel de uitdrukking, dien die voor hen gestorven en opgewekt is, kan vervangen worden door Christus. Dat is Christus namelijk. En dus staat er gewoon, niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus. Of zoals het in Galaten staat, en dat blader ik dus, moet ik eigenlijk al weer omdraaien, maar ik doe het wat te snel. Maar zoals het in Galaten staat, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is Galaten 2, meen ik, vers 20. Ik hou mijn hand nog even bij 2 Korinthe 5, want daar was ik eigenlijk nog niet uitgelezen. Maar Galaten 2, vers 20, waarin vers 19 staat, ik ben door de wet, en dus in overeenstemming met de wet, der wet of voor de wet gestorven, want als wij door de wet veroordeeld zijn en geëxecuteerd, dan leven wij daarna niet meer voor de wet. Dus we zijn door, zowel als voor de wet gestorven, maar er staat bij waartoe, niet opdat we vrijheid zouden hebben, niet opdat we maar aan zouden kunnen zondigen of wat dan ook, niet eens gewoon tot vergeving van zonde, maar er staat, opdat ik goden voor God dus, dat is een aanval in dit geval, opdat ik voor God, tot zijn eer dus en in zijn dienst, opdat ik goden leven zou. Dus niet langer dienaar van de wet, want hij is der wet gestorven, en dus in tegenstelling tot dienaar van de wet zou hij zijn dienaar Gods. En daar gaat het erom. Eerst slaaf van de wet, daarna slaaf van God, of hoe het maar heten mag. Dienstknecht heet het dan gewoon in de Statenvertaling. En hij herhaalt dezelfde gedachte in vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat leven zou hij leven. Dat wil zeggen dat Christus in hem gestalte zou krijgen. Dat is waarvan hij later ook zegt, niet dat ik dat al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar het jagen naar of ik het ook grijpen mocht. Dat is dat verhaal. Het leven van Christus in hem. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, en dus voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Enzovoorts. En dat het hier gaat om het leven inderdaad niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Dat is het intrappen van open deur natuurlijk. Daar gaat heel de Galatenbrief over. En dat weten we allemaal naar ik aanneem. Maar het heeft als consequentie, de uitspraak in 2 Korinthe 5, want daar had ik mijn hand nog even bij. Het heeft als consequentie de uitspraak in 2 Korinthe 5, vers 16. Zo dan, dat wil zeggen op deze manier, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Begrijp je me goed? Wij zien elkaar alleen naar het vlees, in elk geval. Maar ik hoop dat voor ieder zo zonder meer duidelijk is, dat het contact Dat is een wat vlakker woord voor gemeenschap, maar het is hetzelfde, heb ik dan gevraagd aan een elektricien. Maar dat het contact dat wij met elkaar hebben, een contact is niet om wie wij zijn van nature. Nee, voor mij geldt dat in elk geval, zuster. Ja, voor u weet ik dat niet, maar ik ook, maar dat u gewoon begrijpt wat ik nu zeg. Het contact wat wij met elkaar hebben is niet op grond van wie wij van nature zijn. Het is niet een elkaar kennen naar het vlees. Maar het is een gemeenschap, een contact dat we met elkaar hebben, omdat we nu eenmaal datzelfde leven in ons ontvangen hebben. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg ik dan, maar het is dan wel het bloed van Christus. Het leven van Christus in ons. Dat verbindt ons aan elkaar. En ik heb van meerdere van u wel eens gehoord dat uw mening was dat dat een bloedband brengt die inderdaad sterker is dan de natuurlijke familieband. En dat is ook zo. Als het goed is, is dat zo. Die familieband die wordt gewoonlijk verbroken, in elk geval door de dood, laat ik het dan zo zeggen. Maar de geestelijke band uiteraard niet, die kan groeien ondanks alles. En bovendien, zelfs waar we hier problemen met elkaar zouden hebben, zijn die in de toekomst toch in ieder geval opgelost. Wij zullen het met elkaar moeten doen in de eeuwigheid. Toch? Ja. Ondanks wie wij zijn, en ik persoonlijk, maar ik weet niet of ik dat helemaal bijbels kan verantwoorden, daarom zeg ik het zo. Ik persoonlijk vind het nog altijd leuk, want dat meen ik, leuk vind ik dat, dat wij dikwijls, bij elkaar komen met zo'n verschillende, met zo'n verzameling van verschillende mensen, denk ik al. De mensen die van nature waarschijnlijk nauwelijks iets met elkaar gemeen hebben, maar die het met elkaar kunnen uithouden, want ik zeg het allemaal met understatements, die het toch met elkaar kunnen uithouden, gewoon op grond van de gemeenschap die we met elkaar in Christus en in de geest hebben. En dat bedoel ik niet als vroom praatje, maar dat bedoel ik gewoon als een concreet gegeven, dat we ons verbonden weten met elkaar en dat ook bij gelegenheid beleven, zelfs ondanks het feit dat we elkaar van nature waarschijnlijk helemaal niet liggen. Nee, daar ga ik niet verder op in. Nee. Maar er staat hier gewoon vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Wij kennen elkaar wel, maar niet in de zin van dat wij gemeenschap met elkaar hebben. Onze gemeenschap is niet op grond van een vleeselijke band, een natuurlijke band, op grond van gemeenschappelijke belangen van de oude mens of zo. Het christendom bestaat ook niet uit een belangenvereniging of iets dergelijks. Heeft met vlees niks te maken. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Dat wil zeggen, wij weten waarschijnlijk van elkaar wie wij zijn. Soms denk ik hopelijk niet, maar soms is er niet aan te ontkomen naarmate wij langer met elkaar omgaan natuurlijk. Dat is nou eenmaal zo. Dat hoeft ook niet verkeerd te zijn, zolang onze gemeenschap als zodanig maar niet gebaseerd is op vleeselijke overeenkomst, maar op een geestelijke overeenkomst. Dat is waar het om gaat. En het is echt mogelijk om over alle vleeselijke omstandigheden heen en ondanks die omstandigheden inderdaad deze geestelijke gemeenschap te beleven. En eerlijk gezegd, als ik in één zin moest zeggen, hè, maar dan wel zo praktisch mogelijk, maar als ik in één zin moest zeggen wat van een gelovige dan eigenlijk verwacht wordt in zijn dienst onder het nieuwe verband, dan zou ik gezegd hebben, van hem wordt verwacht dat hij zich benaastigt te bewaren de geestelijke eenheid. Met het woord dus uit Efeze 4, vers 1 of 2. Dat is het. Ons benastigen te bewaren de geestelijke eenheid. Want al die dingen die wij verder noemen, al die dingen die ter sprake komen, zijn aan dat doel onderworpen. En dat is natuurlijk weer zo, omdat het tot stand brengen van die geestelijke eenheid inderdaad het werk is wat God in het algemeen doet. Heel het heilswerk Gods bestaat uit niks anders dan dat. Het tot stand brengen van eenheid en dus van leven, gemeenschap, zijn synoniemen. Juist daar waar de wereld beheerst wordt door dood en dus door scheiding en dus door verdeeldheid en dus door strijd. Dat verhaal. En waar wij dienaren zijn van het nieuwe verbond, worden wij dus geacht in die dienst van die eenheid, die eenwording, betrokken te zijn. En dat kan niet waar onze gemeenschap gebaseerd is op het vlees, op onze oude mens, maar het kan alleen daar waar we ons bewust zijn van onze gemeenschap in Christus. Het mag niet zo moeilijk zijn als u geleerd hebt hoe groot de zondaar u bent en dat de Heer niettemin u lief heeft en u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Daar moet het toch niet moeilijk zijn te beseffen dat al die andere broeders en zusters, dat dat waarschijnlijk misschien bijna net zulke grote zondaren, het blijft een net woord, hè, net zulke grote zondaren zijn als u zelf, maar de Heer heeft hen ook lief en trekt hen ook uit de duisternis tot zijn licht. We hebben allemaal onze tekortkomingen van nature, dus geen enkel punt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het werk Gods. En zo zouden we elkaar zien. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Er zijn er die zeggen, ja, maar we moeten eenheid bewaren. Ik heb laatst weer gehoord van mensen die van plan hebben dan om een commune te vestigen. Toch, hebben we toch gehoord, hè? Ja. Ik weet niet meer waar zo gauw. Maar ik heb het gehoord. Om met elkaar uit Nederland te verdwijnen. Dan gaan ze uiteraard naar België. In de buurt van Luxemburg, vrees ik. Maar daar gaat het nou niet over. Maar om daar samen te huizen. Hokken denk ik altijd als het over een commune gaat. Maar dat ligt aan mijn vocabulaire. Maar in ieder geval om zich af te zonderen van de maatschappij van de wereld. Dat is niet nieuw natuurlijk. Hè, dat verschijnsel kennen we allemaal enzovoorts. Dat denk ik altijd. Dat moet je maar doen als je elkaar niet mag kennen naar het vlees. Dan moet je vooral heel dicht op elkaars lip gaan zitten, zeg. Hè? Toch? Dan zie je niks anders meer dan vlees. Toch? Ja, P. Wijnja mag er zich even niet bemoeien. Voor slagers heb ik een andere vrouw. Maar in het algemeen is dat toch zo. Dan moet je een beetje afstand van elkaar kunnen houden. Je kunt toch met elkaar verbonden zijn en verbonden weten. Zonder meteen op elkaars lip te zitten. Want zo heet dat, hè. Dat hoeft niet noodzakelijk. Dat mag wel, dat hoeft niet noodzakelijk. Maar in beide gevallen gaat het erom dat wij inderdaad die geestelijke eenheid proberen te bewaren. Daar gaat het om. En zelfs proberen te bevorderen. Dat zou ons streven moeten zijn. En er staat hier heel keihard, heel scherp, er staat, zo dan, deze manier, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, want ze zijn allemaal naar het vlees gestorven, zal ik maar zeggen. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, wat is dat, Christus naar het vlees, in één woord? In één woord? Jezus, ja, dat is een strikvraag. Ik moet het dus zeggen in één naam, maar goed, hè, dan zeg ik het voor Jezus, ja. Voor zijn dood en opstanding uiteraard. Hè. Dat is de Christus, maar toen nog naar het vlees. We kennen Christus nu naar de geest. En soms noemen we hem alleen maar geest. Dat kan ook. Maar indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, is aardig, want Paulus die dit schrijft, heeft hem niet gekend naar het vlees. Maar ik zeg altijd, op de achtergrond van deze beide Korinthebrieven vinden wij de schimmige gedaante bij gelegenheid van ene Kefas, die de Heer wel degelijk naar het vlees gekend had. En die bij gelegenheid nogal wat wet vermengde met genade. En dus wat oude van bonds vermengde met het nieuwe. Daar gaat het trouwens ook over in deze hoofdstukken. Maar dat kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar hij zegt dus, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben. Dat geldt in ieder geval voor de 12 discipelen die apostelen werden, zal ik maar zeggen. Hij zegt, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij prediken niet Jezus, wij prediken Christus. Degene die de dood heeft overwonnen, die gezeten is aan Gods rechterhand, die geworden is tot hoofd van die nieuwe schepping, tot eersteling en dus ook hogepriester vanzelfsprekend van dat nieuwe verbond. Hem zouden wij kennen en in gemeenschap met hem zouden wij leven en waar dat gebeurt naderen wij dus met de woorden uit Hebreeën onvermijdelijk tot die troon der genade en stellen wij onszelf tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Wij kennen hem als degene die overwonnen heeft. En daarop zouden wij ons richten en oriënteren. Aan hem zouden wij ook dat voorbeeld nemen. Goed, vandaar dat ik altijd een beetje allergisch ben voor het gebruik van de naam van Jezus, zonder enige verdere toevoeging of titel of wat dan ook. Hè. Ik gebruik hem soms ook, maar dan alleen heel uitdrukkelijk om aan te wijzen de mens Jezus, zoals hij op aarde leefde. Zo wordt hij in de Bijbel ook genoemd. Maar sinds zijn opstanding heet hij inderdaad niet meer Jezus, maar heet hij de Heere Jezus of Jezus Christus, maar in ieder geval de Heere dan wel de Christus. Eén van die namen komt er toch meestal, bijna altijd, meestal wel bij. En als dat niet zo is, dan is het met een speciaal doel uiteraard. Wij kennen Christus. Wij zijn ook niet Jezuïeten, wij zijn christenen. Ja, ja, zeker wel. Dus wij kennen elkaar niet naar het vlees, wij kennen ook Christus niet naar het vlees, wij kennen hem naar de geest, als de opgewekte. En zo zouden wij elkaar zien als eerstelingen van een nieuwe schepping, weliswaar met nog wat eigenaardigheden die nu eenmaal inherent zijn aan die oude natuur die niet weg is, maar niettemin, dat zouden wij niet rekenen, net zo min als dat de Heer dat rekent. Dat is waar het om gaat. En dus staat er, vers 17, nog een keer zo dan. Zo dan, indien iemand in Christus is, maar dat zei ik al, ik vraag al van mijn beurt, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, dat mag dan de facto weliswaar onjuist zijn, maar de jure is het juist. Dat wil zeggen, volgens Gods wet, volgens Gods normen, volgens de rechtbank, de hoogste rechter, is het juist. Het oude is voorbij gegaan. Eén is voor allen gestorven. Zij zijn dus allen gestorven enzovoorts. En waar wij gelovigen zijn, zijn we nieuwe schepselen in Christus. En van ons staat dus het, niet alleen het oude is voorbij gegaan, maar er staat met nadruk achter. Ziet, dat is de nadruk dus, in plaats van de onderstreping. Hè. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dus nou niet meer van stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is wel zo, hemel en aarde wordt nieuw, maar daar wachten wij niet op. Waar het om gaat is dat wij zelf nieuwe schepselen geworden zijn. En dat onze broeders en zusters nieuwe schepselen geworden zijn. En dat wij elkander dus zouden benaderen volgens de beginselen van de nieuwe schepping en niet van de oude. Volgens de beginselen dus van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En niet de beginselen van een oude wereld of van een oude tegenwoordige boze eeuw of wat het maar wezen mag. Niet via vleeselijk denken, maar via geestelijk denken. Dat is wat er staat. En daarvan staat, al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Vers 18. Dat ziet u daar niet staan, dat weet ik wel, maar hier staat, dat staat hier wel, maar met andere woorden. Het stond namelijk in 3 vers 6, en hier wordt hetzelfde nog een keer gezegd, maar gewoon met andere termen. Er staat, hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. En die bediening der verzoening is de bediening niet van de letter, maar van de geest, uit hoofdstuk 3. Niet de bediening van de wet, maar de bediening van de genade. Niet die van het oude verbond, maar die van het nieuwe verbond. En dat had dus net zo goed kunnen staan. En hij heeft ons bekwaam gemaakt dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En zo is het verhaal rond in dit schriftgedeelte. Maar dat is wat er staat. Zodat de conclusie ook moet luiden, dat waar wij deze dingen niet verstaan, waar wij niet beseffen dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus, dat we elkander niet zouden kennen naar de oude mens, maar alleen volgens Gods beginselen, waar wij die dingen niet verstaan, zijn we inderdaad onbekwaam in de praktijk om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daarom moeten wij deze dingen leren. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Dus ik ga weer even verder. Dit was 2 Korinthe 5. In Galaten 2 was ik al even. Daarna kom ik in Galaten 5, vers 24. Maar die heb ik net ook al even genoemd in verband met vers 16. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Dat wil zeggen niet het lichaam als zodanig, maar gewoon de oude mens. Want vlees wordt dan gebruikt in de betekenis van de oude mens, inclusief het vlees te denken. Enzovoorts. En daarna staat er vers 25, indien wij door de geest leven, in de zin van indien wij door de geest zijn wedergeboren en leven hebben ontvangen, zo laat ons ook door de geest in de praktijk wandelen, volgens dezelfde beginselen. En waar wij uit genade zijn zalig geworden, zouden wij uit genade wandelen, vanzelfsprekend. En waar wij kinderen God zijn geworden, leven hebben ontvangen, nadat wij vergeving van zonde hebben ontvangen, zouden wij dus levend uit die beginselen elkander ook inderdaad vergeving schenken. Moeilijker is het niet. En de wet, hieruit gelaten, uit de gelaten brief, de wet speelt daarin uiteraard geen enkele rol, want dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. Maar ik wilde eigenlijk naar de woorden van Galaten 6, vers 14, waar hij zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het had nog best kunnen staan, het kruis van Jezus. maar staat uitgebreider. Het kruis namelijk van degene die weliswaar aan dat kruis gestorven is, maar daardoor en daarna sindsdien tot Heer en Christus gesteld is. En dus heet het het kruis van onze Heere Jezus Christus. Die Jezus namelijk, die via de weg van dat kruis tot Heer en tot Christus geworden is. In dat kruis zouden wij roemen, de apostel Paulus doet het in elk geval, en hij zegt daarvan, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Want je kunt zeggen dat de wereld gekruist is, je kunt ook zeggen dat ik gekruist ben, in beide gevallen hebben we met die wereld niets meer van doen. Maakt verder niet uit, hè. Of de een nou dood is voor de ander, of de ander dood van de een. Het is beide waar, het maakt ook geen verschil. En daarna zegt hij, want in Christus Jezus, in die nieuwe schepping dus, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, gaat over wet enzovoort. Hè. Het heeft geen kracht. Begrijp je me goed, besnijdenis had sowieso geen kracht. Vooruit ook niet, ik zou niet weten wat voor kracht daarmee gemoeid zou zijn. Ik heb nagevraagd dezelfde rust, maar dat laat me zitten. Maar dat heeft met kracht helemaal niets van doen. Waarna de vraag is, wel over wat voor soort kracht gaat het dan? Wel heel eenvoudig, kracht van wet. Zeker binnen het kader van deze gelaten brief. Wetskracht, wetsgeldigheid. Krachtens zus of krachtens zo betekent vanwege de kracht van dit of de kracht van dat. De kracht van overeenkomsten, de kracht van wet namelijk. Maar er staat gewoon, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Het enige wat ook juridisch en rechtsgeldig voor God iets betekent, is de nieuwe schepping. En dat zijn wij geworden. En die nieuwe schepping zou inderdaad geleefd en beleefd worden. Daarmee dienen we de Heer. En voor zover wij aanspraak zouden kunnen maken, ik zeg het wat kort en daarom wat erg scherp, maar voor zover wij aanspraak zouden kunnen maken op loon, dat kunnen wij niet hoor, dat hoeft ook niet, maar voor zover dat zou kunnen, zou het moeten zijn op grond van dingen die wij in dienst van de Heer gedaan hebben. Maar er kunnen nooit zaken zijn die deel uitmaken van een oude schepping, want dat heeft voor hem geen geldigheid, heeft voor hem geen kracht. Heb je laten besnijden? Of juist niet? Maakt niks uit, heeft geen kracht, staat hier. Heeft met de wet te maken, heeft met een oude schepping te maken. Heeft geen enkele waarde. In enkel geval kan besnijdenis nog bijdragen aan het tot stand houden dan wel bewaren van de geestelijke eenheid, want daarom werd Timotheus besneden, heb ik ooit eens gelezen in mijn Bijbel. Maar dat was niet om hem onder de wet te brengen, uiteraard. Dus dan kan het alsnog, maar dat heeft met de motieven te maken waarom het gebeurt. En dat is wat een rol zou spelen in ons leven, het heeft met het denken te maken. Maar goed, in Christus Jezus heeft alleen een nieuw schepsel enige rechtskracht. En daarna staat er, en zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, let op regel, het is hetzelfde als wet, het is een synoniem natuurlijk, hè. Zoveel als er naar deze regel wandelen, naar deze regel van het nieuwe verbond, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid. Inderdaad, vrede is een van de aanduidingen van het nieuwe verbond en barmhartigheid ook. En wanneer men dus naar deze regel wandelt, dat niet besnijdenis of vooruit enige kracht heeft, wanneer men wandelt naar de regel dat men der wereld gekruist is, wanneer men wandelt naar de regel dat alleen een nieuw schepsel voor God enige kracht bezit en rechtsgeldig is, wanneer men dan naar die regel wandelt, zal men deel hebben aan de zegeningen van dit nieuwe verbond. Vrede en barmhartigheid namelijk. Daar zal de Heer ons geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, ontleend natuurlijk weer aan Hebreeën 4. En daar is ook bovendien, nu ik toch in dit vers ben, de term Israël Gods van toepassing. Want het Israël Gods, het Israël naar Gods begrippen, het volk wat door God wordt aangeduid als Israël, is niet dat volk wat leeft onder de wet, onder het oude verbond, maar is het volk wat leeft onder het nieuwe verbond. En tot op heden is dat niks anders dan de gemeente. dat het nog eens anders wordt, dat weten we ook. Maar tot op heden, Israël Gods, is er tot op heden niks anders dan de gemeente. Niet op grond van het leven onder de wet, want daardoor wordt men niet Israël Gods, maar op grond van het leven onder dat nieuwe verbond en uit de rijkdom van Gods genade. Maar het kan alleen nadat wij hebben leren verstaan en leren verwerken, ook in ons denken, dat inderdaad die oude mens met zijn beginselen voor God geen enkele, maar nog geen enkele waarde heeft. En dat betekent dat al wat wij van nature hadden, dat we dat zouden opgeven om inderdaad ons te onderwerpen aan het woord Gods, in geloof uiteraard, voor de praktijk van onze dagelijkse levenswandel. Dat is waar het om gaat. En tot geloof komen betekent volgens de schrift niet anders dan dat. Ons vertrouwen op de oude schepping en alles wat erbij hoort opzij zetten, en het inruilen voor ons vertrouwen op dat woord wat God gesproken heeft, en dus in het bijzonder op de beloften die hij gedaan heeft, en zelfs natuurlijk op de beloften die hij in het verleden al vervuld heeft, maar natuurlijk in het bijzonder ook de beloften die hij in de toekomst zou vervullen. Daaruit zouden wij leven. Dat dat niet eenvoudig is, dat is een duidelijke zaak, maar het is zo zonder meer het Bijbelse credo met betrekking tot het praktische leven van de gelovigen. Hij zal moeten leren verstaan dat al die dingen van de oude mensen, van de oude schepping, voor God geen enkele, maar dan ook geen enkele waarde hebben. Wat er zou gebeuren, is een verandering in ons denken, een werkzaamheid van de geest, een werkzaamheid van Christus in ons, die onze lichamen inderdaad zou gebruiken, ondanks de zonde die in ons woont. Hij zal onze lichamen gebruiken tot zijn eer, en van ons wordt slechts verwacht onderwerping aan hem, aan zijn woord en aan zijn wil. Tot zover, want het is alweer tijd voor de. Ik heb inmiddels een paar bladzijden omgeslagen en ben terechtgekomen in Efeze 4, waar inderdaad die uitspraak staat natuurlijk in vers 3. Nou ja, 1, 2 en 3. Dat we zouden wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, enzovoort. Het heeft allemaal te maken met die nederigheid, de dienstbare positie, u benaastigende te behouden, niet tot stand te brengen, want dat konden wij niet, maar te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid die inderdaad tot stand gebracht is, onder het nieuwe verbond in elk geval. En daarna wordt in het algemeen gesproken in de eerste helft van dit hoofdstuk over het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. In vers 12 is dat. Maar goed, daarna kom ik terecht in de versen vanaf vers 17, waar eerst gesproken wordt over de positie van de natuurlijke mens. Wij zijn misschien niet geneigd dat te herkennen. Niettemin is het een volstrekt Bijbelse beschrijving van de situatie van de natuurlijke mens die wandelt in de ijdelheid van zijn gemoed. En van die mensen staat, ze zijn verduisterd, vers 18, in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verleiding huns harten. Wat wij voor kennis, voor wetenschap verslijten, noemt de Bijbel gewoon onwetendheid. Want in de praktijk is het gewoon zo, maar daar ga ik nou niet over discussiëren natuurlijk. In de praktijk is het gewoon zo dat al die zogenaamde wetenschap maar één doel heeft, namelijk om de waarheid ten onder te houden, met de woorden uit Romeinen 2. Daar kan ik voorbeelden genoeg van geven, maar het heeft geen enkele zin om dat bij zo'n gelegenheid als deze te doen. Maar de Bijbel zelf zegt het natuurlijk ook gewoon, hè. Ze zijn verduisterd geworden in het verstand, onwetendheid dus. En er staat door de verleiding huns harten, want dat is altijd het probleem. Ik ben in de praktijk ondervonden dat wat je maar bewijzen wil, dat kun je bewijzen. Zo gaat het in de wetenschap. Als je maar wat bewijzen wil, je moet weten wat je bewijzen wil, dan kun je altijd wel bewijzen op een of andere manier. Dat lijkt me niet zo'n probleem te zijn. Zeg maar, in ieder geval zodanig dat velen het bewijs aanvaarden en het dus intrappen. Zo werkt zoiets. Maar goed, laat maar zitten. Maar dan staat er in vers 20, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Wij hebben namelijk Christus geleerd. Dat betekent natuurlijk dat wij door Christus zijn onderwezen. Maar dat is de zwakkere versie van de uitdrukking. Want in werkelijkheid staat er natuurlijk dat Christus ons onderwijs is. Hij is niet alleen degene die ons onderwezen heeft. Hij is het onderwijs dat wij hebben ontvangen. Dat wat wij ontvangen hebben in ons is namelijk niets, niemand anders dan Christus. Daar hebben we dus er straks al even over gehad. Dus ik neem aan dat ik dat niet meer hoef toe te lichten. Het gaat om dat Christus in ons zal wonen. Het gaat erom dat wij Christus zouden leven. Met de woorden uit 2 Korinthe 5. En hier staat dat deze kenmerken van die oude mens niet overeenkomen inderdaad met Christus. Want wat wij geleerd hebben is, vers 22, dat gij zoudt afleggen, weet u nog, dus straks hadden we aandoen. Het kledingstuk aandoen. Dit is afleggen, is precies hetzelfde, kledingstuk uitdoen. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, voor sommigen zeg ik erbij, dat kun je ook gewoon ziel lezen, dus hetzelfde. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, en dat heet dan vervolgens de oude mens. De oude mens is sowieso ziel, dus dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Maar we zouden die oude wandeling afleggen, die wandel die eigenlijk is een wandel in duisternis enzovoorts, door onwetendheid en door verleiding des harten, met de woorden uit vers 17 en 18. Wij zouden dat gewoon afleggen en wij zouden de oude mens afleggen die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Ik sprak voor mijn beurt, maar het is dezelfde uitdrukking eigenlijk als die van vers 18, verleiding huns harten, hè? Het komt op hetzelfde neer. Maar het gaat er niet om het afleggen alleen, het gaat er juist om dat wij wat zouden aandoen. Het een zou verdwijnen, het andere komt ervoor in de plaats. En dat laatste, dat is waar het om gaat, en dat staat hier dus feitelijk ook. Namelijk dat gij zoudt afleggen, die oude mens, die immers gestorven is enzovoorts, en waarin wij zouden roemen. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, uws gemoeds. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. Je kunt ook zeggen dat gij geestelijk zoudt vernieuwd worden. Waarna wij altijd weer vragen, hoezo geest? Want als je dat nazoekt bij Boulanger, zal ik maar zeggen, dan krijg je 14 verschillende toepassingen van hetzelfde woord geest. Dus zoek ze dan maar uit. Moeite mee. Maar het staat er gewoon achter. Hoezo geest? Wel, uw gemoed. Your mind. Het denken. Dat zou veranderd moeten worden. Het is dus volstrekt dezelfde gedachte als uit Romeinen 12, weet u wel, vers 2. We zouden de oude mens afleggen en het denken van die oude mens dus. Want wij zouden de nieuwe mens aandoen, zegt hier vers 24, maar in vers 23 heet het, gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Die nieuwe mens is geest en die nieuwe mens manifesteert zich in de eerste plaats in ons denken, in onze overleggingen. In dat wat in ons hart is. Dat is waar Christus woont. Dat is waar het woord Gods in zal wonen. Dat is waar het geloof zetelt. Het hart is immers het lichaamsdeel, om zo te zeggen, waarmee wij geloven. Waarin het woord woont, waarin de geest woont, waarin Christus woont. Dat hart zou veranderd worden. Dat is de verandering van ons gemoed. Het is natuurlijk hetzelfde als het niet deze wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed uit Romeinen 12. We zouden vernieuwd worden in de geest, namelijk in uw denken. De vertalers hebben geest ook gelukkig met een kleine letter gezet. Want dat is inderdaad waar het om gaat, het denken van de oude mens. En de nieuwe mens aandoen, dat wil zeggen dat we zouden leren denken volgens die regels van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond, enzovoorts. De nieuwe mens dus. Dat gij de nieuwe mens zoudt aandoen die naar God geschapen is, dat wil zeggen die in overeenstemming met, want naar betekent eventueel naar voorbeeld van of naar analogie van, dat is naar. Dus die naar God geschapen is, maar het gaat natuurlijk nog een stap verder, want het had net zo goed kunnen staan, die geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Alleen dat is zo lastig om het uit te leggen, want onvermijdelijk krijg ik er altijd commentaar op. Het is zo'n verschrikkelijk hardnekkig misverstand dat de mens van nature, de oude mens namelijk, geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat is namelijk niet zo. En natuurlijk, daar kun je schriftplaatsen bij aanhalen en die moeten bespreken. Mijn kortste argument is een veel eenvoudiger altijd, daarna kun je de rest alsnog doen. Maar het kortste argument is dat als u leest over een mens, werkelijk één mens, een specifieke mens, die geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, dan kom je uitsluitend terecht bij de Heer Jezus. En de traditionele teksten over wie de Heer Jezus Christus is, zijn niks anders dan die teksten die zeggen dat hij mens is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. In hem in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Die het beeld Gods is. Dat was Colossense, Korinthe, Hebreeën en noem maar op. Dus de mens naar Gods beeld. De eerste mens naar Gods beeld wel te verstaan. En mocht u zeggen, maar het staat van Adam toch ook? Dan zeg ik, nou, dat klopt natuurlijk. Er staat van Adam ook. Maar alles wat van Adam gezegd wordt, wordt in feite gezegd over Adam heen van de tweede Adam. Dat is makkelijk genoeg te bewijzen. Het wordt trouwens uitgebreid uiteengezet in Romeinen 5, dat zo is. Dat wil zeggen, God zou mens maken, enkelvoud. Staat echt in het enkelvoud in Genesis. God zou mens maken, Adam. God zou mens maken naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar het hele punt is dat de eerste mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis niet was die eerste Adam, maar de laatste, namelijk Christus. En dat is de reden waarom het Nieuwe Testament zo triomfantelijk zegt dat hij beelddrager Gods is. En dat in hem al de volheid der Godheid woont enzovoorts. En vervolgens wordt gezegd dat wij naar datzelfde beeld in gedaante zouden veranderd worden. Voor zover wij dus beelddragers Gods zijn, is dat omdat we dat worden doordat de oude mens is afgelegd en de nieuwe wordt aangedaan en wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Nou, dat voorbeeld dus. En zoals de Vader het voorbeeld was van de Heer Jezus zelf, zo is de Heer Jezus het voorbeeld voor ons. Nou, dat staat hier feitelijk ook, want wat hier staat is, we zouden de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Naar Gods beeld namelijk. Die goddelijk is, die God is. Want het bijzondere van de Heer Jezus is natuurlijk dat hij God is en mens. Nee, niet was, dat is een theologische misverstand altijd, is. In zijn opstanding in ieder geval. En dat is maar waar het om gaat. Want nu, tot in onze dagen, is hij mens en is hij God. En niet 50-50, 100-100 is het, hè. Het is, want het heeft niks met procenten te maken. Hij is mens, de erfgenaam van Adam bovendien, de mens bij uitstek, de zoon des mensen, met de allerhoogste menselijke titel die er bestaat. En aan de andere kant net zo goed, de zoon van God. Dat is maar waar het om gaat, hè. Goddelijke natuur, aan de andere kant ook een menselijke natuur via Adam. Geen zondige natuur overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar waar het maar om gaat is, dat wij die mens zouden aandoen. Juist omdat wij geen beelddragers God zijn, zouden wij deel krijgen aan Christus die het beeld Gods is, opdat wij alsnog beelddragers God zouden worden, is de gedachte. Bovendien, hoe zouden wij veranderd moeten worden naar zijn beeld, als wij van nature al zijn beeld zijn? Dit argument overigens, tussendoor even, dit argument is de theologen heus niet ontgaan, maar men reageert er pas op nadat het argument publiekelijk wordt uitgesproken, en dan komt er een commentaar en zegt men, nou ja, hij was beelddrager Gods bij zijn schepping, maar door de zondeval is hij dat kwijtgeraakt. En ik hoop dat hij nou merkt wat een handigheidje dat is, dat het zo'n truc is om het zo te zeggen. Waar staat dat dan, dat dat zo is? Noem eens een tekst in de Bijbel die suggereert dat de mens ooit beelddrager Gods was en het kwijtgeraakt is, dat beeld is kwijtgeraakt door de zondeval. Bovendien, als wij niet bezwaar maken tegen de lering, dan houdt men gewoon zonder voorbehoud ons voor dat de mens zonder geweld beelddrager Gods is. Pas als wij zeggen dat dat toch niet kan omdat er ons zoveel mankeert, zeggen we, nou ja, dat is hij dan. Zeg maar, zo gaat het, zo gaat dat. Dan wordt het alsnog kloppend gemaakt. Maar het punt is gewoon, het is een volstrekt onbijbelse gedachte. God zou mens maken naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En hij sprak, gebruikmakend van de naam Adam, mens dus inderdaad. Maar het hele punt is dat de echte Adam die God in gedachten had, was niet die eerste, maar de tweede. En dat is zo'n algemeen bijbelse waarheid dat ik het tamelijk zinloos vind om er nu verder op in te gaan. Maar het hele punt is, wij zijn geen beelddragers Gods en daarom zouden wij sterven om alsnog beelddragers Gods te worden in de opstanding. Dat is maar waar het om gaat. En eigenlijk wordt iets dergelijks van de Heer Jezus ook gezegd, al is het bij hem iets ingewikkelder. Maar principieel is het juist. Namelijk dat hij bij zijn opstanding inderdaad tot zoon gesteld wordt. En alle uitspraken over de Heer Jezus die zeggen dat hij beelddrager Gods is of iets dergelijks, zijn uitspraken over Christus na zijn opstanding. En in verband met zijn opstanding. Lees het maar na in uw Bijbel. Goed. Nou, dan laat ik het bij, want het gaat daar niet in de eerste plaats om. Het gaat erom dat wij die nieuwe mens zouden aandoen, 4 vers 24 van Efeze, die naar God geschapen is, naar Gods beeld dus, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is die nieuwe mens. Dat is Christus in ons. En de praktische consequentie is gewoon deze. Daarom legt af de leugen. Dat is wat heel de mensheid doet, liegen. Men noemt het alleen niet zo. Dat heb ik eens nagevraagd aan een politicus. Nou ja, laat maar zitten. Maar men noemt dat dan anders, maar het is het wel. Wat je zou zeggen en wat je zou zwijgen heeft niks met waarheid te maken, heeft te maken met of je doel kunt bereiken of niet. En hoe je doel zou bereiken. Woorden worden gebruikt niet om gedachten over te brengen, maar om ze te verbergen. Niet alleen in de politiek, maar daar kan iedereen makkelijk controleren dat dat zo is. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is de natuurlijke mens. Kies zijn woorden zorgvuldig. En eerlijk, als ik Lubbers wil praten, denk ik altijd dat hij dat aan het doen is. Dat wil zeggen, gebruikt veel woorden niet om wat te zeggen, maar om juist niks te zeggen. Om het te verbergen. En dat is zo'n geraffineerde manier dat je er pas achter komt uren later. Hè? Daar komt het op neer, hè. Jij probeert te luisteren naar wat hij zegt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat verborgen wordt. En dat geldt niet alleen voor hem. Dat geldt voor al die andere jongens die aan die stoelendans ook meedoen. Nou. Daarom legt af de leugen, want leugen is het gewoon. Legt af de leugen en spreek de waarheid. Natuurlijk zeggen we dan spreek het woord Gods met elkaar, want dat is de waarheid. Spreek over Christus, want hij is de waarheid. Natuurlijk is dat zo. Maar ik zou niet weten waarom dat niet op alle terreinen van het leven zou gelden. Spreek de waarheid. En als je de waarheid niet wil zeggen, kun je er nog altijd voor kiezen om je mond te houden. Maar dat dwingt je nog niet om te liegen. Dus spreek de waarheid. Als je dan zo nodig wat zeggen moet, als het niet anders kan. Nou ja, goed. Maar dan zou je de waarheid moeten spreken. Zo is het. En dus, leg af de leugen en spreek de waarheid. En ieder met zijn naaste, begrijp je me goed? En ieder met zijn naaste, niet met zijn verste, maar met zijn naaste. En de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Voor zover het gaat over iemand anders dan naaste met één hoofdletter. De Heer Jezus namelijk. Wordt het woord van toepassing gebracht op onze broeders en zusters. Voor zover het echt alleen maar enkelvoud is. En overtreffende trap, letterlijk, is onze naaste niemand anders dan Christus. Dat weet u wel, hè? Die Samaritaan. Maar goed, dat was de Heer Jezus zelf. Maar meer in het algemeen, de term naaste, ook in het Oude Testament, betekent de andere leden van hetzelfde volk. En van hetzelfde bloed, de bloedverwanten dus. En in dit geval dus, onze bloedverwanten, namelijk onze broeders en zusters. En hoe wij spreken met de wereld, dat is hier gewoon niet aan de orde. Hier wordt gesproken over de eenheid van de gemeente. Want nu, als we elkaar wat voorliegen, met de beste bedoelingen schijnt dat te kunnen, heb ik begrepen. Maar als we elkaar wat voorliegen, brengt het altijd verdeeldheid, dat kan niet missen. We zouden dat dus niet doen. We hoeven er ook nooit meer op terug te komen. De waarheid spreken, naar eer en geweten. Want wij zijn elkanders leden en waar het ene lid ligt tegen het andere, ontstaat scheiding en dan is men in de praktijk niet meer elkanders lid, uiteraard. Dan wordt het lidmaatschap verbroken, om zo te zeggen. Er wordt eenheid geweld aangedaan. Nou goed, word toornig en zondig niet, staat er. Citaat trouwens ook uit het Oude Testament, voor de gelegenheid. Maar de gedachte is inderdaad dat men weliswaar toornig kan worden. Dat schijnt ook nuttig te zijn bij gelegenheid. Er is ook niks verkeerds mee om toornig te worden. Maar het zou maar van korte duur moeten zijn. Het moet ook weer overgaan. Staat er. Het kan niet langer duren dan tot zonsondergang. Dat heb ik laatst nagevraagd aan een IJslander. Maar goed, dan ben ik. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef dus de duivel geen plaats. Hetgeen slaat op die toornigheid en hetgeen slaat op die leugen enzovoorts. Geef de duivel geen plaats. Werk niet met die beginselen van die oude mens. En vers 28, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Alsjeblieft. Ga daar maar eens aan staan. Daar staat niet alleen, wie niet werkt zal ook niet eten. Daar staat dat, onze motivatie voor werk, gewoon handwerk, is de gedachte. Ambachtelijk, gewoon voor het dagelijkse brood, zal ik maar zeggen. Onze motivatie niet eens zou zijn om onszelf in leven te houden. Of om ons lichaam in leven te houden. Maar zelfs ook om onze broeders en zusters in leven te houden. Staat er. Omdat het gaat om gemeenschap, eenheid.
Goed om gemeen.
Ja, inderdaad. En dus, wij zouden zorg dragen voor elkaar, is de gedachte. En dan staat er geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden uiteraard is, tot nuttige stichting. Want de goede reden, het goede woord dus, is woord tot stichting, woord tot opbouw van de gemeente. Deze termen, nut en stichting, vinden we naast elkaar in 1 Korinthe. Weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Niet alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En in beide gevallen gaat het om de opbouw van de gemeente. Hier dus ook, en de woorden versterken elkaar. Woorden die we zouden spreken, zouden in de eerste plaats tot doel hebben de opbouw van de gemeente, het algemeen, en het bewaren van de geestelijke eenheid in het bijzonder. En alle andere woord heet vuile reden. Vuile reden wordt niet verklaard, goede reden wel. En goede reden blijkt te zijn woorden tot opbouw van de gemeente, tot stichting namelijk. Staat zelfs bij wat het is, opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. Goede reden zijn dus woorden tot nut, namelijk tot opbouw. Het zijn dus woorden die genade geven. Dat zijn de goede woorden. Wat zijn dan de vuile woorden? Staat er verder niet bij, maar wat zijn dan de vuile woorden? Zijn woorden die afbreken, zijn woorden die niet nuttig zijn, en het zijn de woorden die niet genade geven. Wat geven ze dan wel? Wet. Kan niet missen. Het is vuile reden. Sommigen denken dat het gaat om schuine bakken. He? Ik weet niet wat het is, maar dat heb ik me laatst laten vertellen. Dat dat een goede term is, in ieder geval. Ik wil niet zeggen dat dat geen vuile reden is. Het is gewoon niet aan de orde. Vuile reden verstaat de schrift onder woord van de oude mens. Woord wat niet is tot stichting. De leugen dus uit die voorgaande verzen. Die toren die maar blijft. Die haat, die afgunst enzovoorts. Dat politieke spel om elkaar dwars te zitten, zich boven elkaar te kunnen verheffen. Dat is het verhaal. Dat is allemaal vuile reden. Maar onze woorden zouden zijn woorden tot nut, namelijk tot opbouw, namelijk woorden van genade. En dus woorden met betrekking tot het nieuwe verbond. Nou. En waar het anders is, daar bedroeven wij de Heilige Geest Gods niet. Daar bedroeven wij de Heilige Geest Gods, bedoel ik, vers 30. Maar er staat natuurlijk, en bedroefd, maar het hadden we kunnen zijn, namelijk, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij wel degelijk, overigens, verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En de dag der verlossing is de dag van de verlossing van ons lichaam uiteraard, maar het is tegelijkertijd de dag van Christus en dus de dag van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus waar wij eventueel loon zouden ontvangen. En dat is heel de gedachte hier, ja ik kan het moeilijk uitgebreide vertellen zo gauw. Maar de gedachte is inderdaad dat die dingen die wij zouden doen en de dingen die wij zouden laten, zouden leiden tot dat wij lof zullen hebben van de Heer straks in de dag der verlossing. En als u zegt, maar ik kan dat niet, ik kan niet beantwoorden aan wat hier staat, ik ben zo niet, ik heb last van die toornigheid enzovoorts en ik lieg me zo wat, en weet u wel, sommige mensen doen dat van nature, heb ik wel eens het idee. Nou nee, als je daar een gewoonte van begint te maken, wordt het een heel eenvoudige gewoonte hoor, zo is dat hè. Mag ook psychologie, dat behandelen we een andere keer weer. Maar er zijn mensen die kunnen de waarheid niet eens spreken. Die zijn zo gewend aan te liegen, dat de waarheid, werkelijk objectieve waarheid, voor hen niet eens bestaat. Hè? Waarbij de waarheid is alleen dat wat zij zeggen, bedenken ze ter plekke. Bestaat echt, en meer dan u zou denken wellicht. Maar als u zegt, nou, ik kan dat niet wat hier staat, dan zegt de apostel, waarom kan dat niet? Gij hebt toch ontvangen de Heilige Geest Gods, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing? Of gij hebt ontvangen de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis, tot de verkregene verlossing, uit 1 vers 14 van Efeze, precies dezelfde gedachte. Die dingen kunnen wel namelijk, misschien niet van de ene dag op de andere, maar de mogelijkheid, de bekwaamheid inderdaad om op deze wijze God te dienen onder het nieuwe verbond, die bekwaamheid is in ieder van ons gelegd, Zo zonder meer. We hebben de geest ontvangen. Dan weet ik wel dat in de praktijk van ons leven moeilijk is om dit soort dingen objectief waar te nemen of te meten. Begrijp je me goed? Ik weet niet of ik dat zo gauw even moet zeggen, zo even er tussendoor. Kijk, als het erom gaat dat we elkander zouden lief hebben, altijd een goed woord voor elkaar zouden hebben, elkander zouden vergeven, verdragend zouden zijn, moet ik u zeggen dat er inderdaad hier en daar mensen zijn die van nature, een oude natuur namelijk, die van nature een aardig end in die richting komen. Die hebben het dan goed met zichzelf getroffen, denk ik dan. En ik weet dat het cynisch klinkt, maar zo bedoel ik het niet eens. Zulke mensen zijn er. Zulke mensen ken ik ook. Ze zijn van nature heel aimable, waarom dat in Frans moet, weet ik niet. Maar ze zijn heel, heel aardige, vriendelijke, verdraagzame mensen. Niet tenminste, ze zijn zondaren voor God hoor. Dat is nu eenmaal. Maar goed, als zulke mensen nou tot geloof komen, dan zou je misschien de fout maken om te denken dat hun vriendelijkheid enzovoorts, dat het resultaat is van de werking van de Heilige Geest in hen. Maar dat is nog maar zeer de vraag, of dat zo is. Want dat kan wel gewoon een oude natuur zijn die toevallig zo meegaand en zo, misschien zelfs wel ootmoedig is, dat kan heel goed, toch? En het kan aan de andere kant zijn dat wij gelovigen kennen, al jaren als gelovigen, en waarvan we vinden dat ze op geen enkele wijze nog maar enigszins voldoen aan wat het woord eigenlijk van ons als gelovigen verwacht. Maar dan zeg ik altijd, u weet niet hoe die figuur vroeger was. Want het hele punt is dat het werk van de geest in ons niet met objectieve maten gemeten zal worden. Daar geloof ik namelijk niets van. Waar het om gaat is namelijk in hoeverre de geest Gods in ons gewerkt heeft en ons ontrukt heeft aan de macht van de boze, de macht van de wereld, de macht van de zonde, de macht van dat oude menselijke denken enzovoorts. En in hoeverre hij ons geschikt gemaakt heeft voor die dienst aan het nieuwe verbond. En ik moet u zeggen dat sommige gelovigen, doordat ze van nature op een erg grote achterstand liggen, een heel lange weg te gaan hebben in principe. Terwijl bij andere gelovigen het allemaal zo moeilijk niet is. Ik hoop dat u zich kunt voorstellen wat ik nou bedoel. Ik weet ook niet hoe ik die dingen duidelijker naar voren moet brengen. Ik zal maar zeggen, als je iemand hebt die 80% geneigd is tot toornigheid, en je hebt iemand die is geneigd, 20% geneigd tot toornigheid, en dan komt de geest inwonen. En bij beide wordt 20% toornigheid overwonnen. Dan is de een helemaal nooit meer toornig, de ander is altijd nog 60% en dus meer toornig dan die eerste ooit geweest was. Begrijp ik wat ik bedoel? Maar het werk van de geest aan hen is even groot geweest, naar objectieve normen. Het eindresultaat is verschillend, dat hangt namelijk af van hoe het van nature was. Iets anders, dan schiet mij gewoon niks zinnigs te binnen en ik kan het van tevoren ook nooit uitdenken, dus dan zeg ik maar wat anders. Sommige mensen vragen mij altijd, hoe kom je nou aan al die bijbelkennis? Dan zeg ik altijd van de zondagsschool. Dat is niet waar natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel waar dat ik er van jongs af aan in grootgebracht ben. Dus als je me in wil halen, zuster, had u eerder moeten beginnen. Dat is geen verdienste. Dat is helemaal geen verdienste. Integendeel. Dat is een zegen van huis uit. Van nature. Door geboorte meegekregen. En dat is wat je van Paulus tegenkomt. Van jongs af aan, van zijn moeders buik aanstaten. Dat is wat Paulus schrijft over Timotheus. Van jongs af aan, van moeders buik aan enzovoort. Dat is geen verdienste. Dat is alleen een grotere verantwoordelijkheid. Dat is geen verdienste. Het is ook niet het resultaat van de werking van de geest of iets dergelijks. Dat komt pas later. Dat is een heel ander verhaal. Zodat ik maar gezegd wil hebben dat je die dingen niet naar normen van de oude mens gewoon aan de buitenkant kan meten. Je kunt zeggen, ja, die of die geloof is niet zo ver gekomen. Ja, maar u weet niet waar hij begonnen is, van waar hij kwam en welke afstand hij heeft moeten afleggen bij wijze van spreken. Daarom gaat het zo niet om het zo te beoordelen. Maar niettemin, het beginsel blijft hetzelfde. Wij allen, wie wij ook waren, hoe slecht wij ook waren en misschien welke voorsprong wij ook hadden, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van een nieuwe verbond te zijn door de geest die wij hebben ontvangen. En niemand van ons heeft een excuus. Je kan wel zeggen, de een heeft een voorsprong, de ander heeft een achterstand. Misschien naar begrippen van de oude mens, maar die zouden wij niet aanleggen. Het gaat er om in hoeverre het leven van Christus in ons, het oude leven, ons oude leven overwint. En dat zou je dus in procenten moeten uitdrukken. En hoe dat er dan aan de buitenkant uitziet, voor ieder van ons verschillend. Maar waar het om gaat is dat we ons aan dat werk zouden overgeven enzovoorts. En dat we naar onze broeders en zusters toe inderdaad tolerant zouden zijn. Wij zouden hen aanvaarden, tot ons nemen zoals de Heer het ook gedaan heeft. En in het besef dat als het dan met ons zoveel beter is, dan komt dat waarschijnlijk omdat wij een voorsprong hadden. Hè? Laten we het daar maar op houden. Toch? Nee, ik ken ook vele gelovigen, daar ben ik nog echt, daar heb ik echt jarenlang grote moeite mee gehad. Ik heb er gekend, die waren zo voorbeelden. Zulke nette gelovige broeders en zusters, daar zag ik altijd tegenop, is echt waar. Dat is later overgegaan, maar dat was vele jaren later. Hè? Maar daar zag ik echt tegenop en als ik problemen had, dan konden zij me precies vertellen waar het dan lag. En wat ik dan moest doen, want je moest onvermijdelijk altijd wat doen, hè? Dus waren velen. En die vertelden dan, bij voorkeur vertelden ze dan wat hen zelf was overkomen. Nee, hoe ze dan verlost zijn geworden eerst van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ja, daarna werden ze Jehovah's getuigen, dus of je dat nou verlossing moet noemen, weet ik ook niet. En daarna van de Jehovah's getuigen werden zij gereformeerd. Nee, niet vrijgemaakt. Dus of je dat verlossing kan noemen, was synodaal geloof ik. Weet ik ook niet. En daarna werden zij niks, dus dan werd automatisch ingevuld vergadering van gelovigen. En of je dat nou verlossing moet noemen, ik weet het niet. Maar dat wordt je dan verteld, hoe de Heer dan een lange weg met hen gegaan is. Als je het mij vraagt, achteraf, maar dat denk je dan niet aan. Achteraf denk je, nou, dan was het wel een grote omweg, hè. Ja, misschien wel, misschien niet, wie zal het zeggen, maar het hele punt is, wij zouden niet het leven van een ander navolgen, wij zouden niet wachten op de dingen waar anderen op hebben zitten wachten, wij zouden niet beleven wat een ander heeft beleefd, wij zouden ons onderwerpen aan het woord Gods en daarmee uit. En hoe anderen dat hebben, wel, het zijn andere mensen. Met een andere achtergrond, met een andere instelling, met een andere geaardheid, als je dat tenminste mag zeggen. Ik bedoel het niet nette natuurlijk, hè. Maar met een andere karakter van mijn part, hoe noem je zoiets? Dat is voor ieder van ons verschillend. En wij zouden onze eigen weg gaan. Het enige wat we zouden doen naar anderen toe, is eventueel getuigen van de hoop die in ons is. Maar niet onszelf als voorbeeld stellen van, nou, het ging mij, zus, het ging mij zo, dat moet bij jou dus ook zo gebeuren. Integendeel. Wat wij zouden doen is inderdaad getuigen inderdaad van dat wij zondaren waren, dat wij dienstknechten der zonde waren, misschien zelfs ook wel van de wet, wie zal het zeggen, maar dat wij verlost zijn geworden inderdaad, simpelweg door de Heer Jezus Christus die ons geplaatst heeft in de vrijheid. En naarmate wij ons onderwerpen aan zijn woord, naar diezelfde mate worden wij ook inderdaad in vrijheid geplaatst. En worden wij geschikt, bekwaam, ook in de praktijk, om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. Gewoon niet door de werking van broeders en zusters in of aan ons, maar door de werking van de geest in of aan ons. En dat is waar het om gaat. Waarna de apostel besluit hier niet alleen met te zeggen dat wij verzegeld zijn door die Heilige Geest en dus inderdaad deze dingen zouden kunnen opbrengen. Maar er staat vervolgens, vers 31, alle bitterheid en toornigheid, herkent u? Uzelf, hoe u vroeger was bedoel ik, hè? Of niet? Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep, als u het mij vraagt, vier keer ongeveer hetzelfde, en lastering, want het komt er altijd uit voort, zij van u geweerd met alle boosheid. En waar gesproken wordt over onze relatie tot elkaar, over onze intermenselijke verhoudingen, maar eigenlijk waar gesproken wordt over onze relatie tot onze broeders en zusters, staat er, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft, en zijt dus navolgers Gods. Ja, volgende hoofdstuk, maar het is gewoon het volgende vers. Zijt navolgers Gods. God is jegens ons, goede tieren, barmhartig, ons vergevende, enzovoort. En wij zullen navolgers God zijn en navolgers van Christus uiteraard, door inderdaad zo tegenover elkaar te staan. En dus niet tegenover elkaar te staan, maar naast elkaar te staan. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Zo met elkaar om te gaan, ondanks alles, ondanks wie wij waren. En voor zover we reden hebben elkaar te veroordelen, zou het zijn op grond van die oude mens, maar God heeft die oude mens al veroordeeld. Dat hoeft niet nog eens een keer. Dat is al gebeurd. Hij heeft onze oude mens ook veroordeeld. Wij zouden dat aanvaarden enzovoorts. En we zouden die dingen van die oude mens over het hoofd zien en gewoon elkaar kennen in Christus. Dat is absoluut in strijd met welke beginselen dan ook van een oude wereld. Maar niettemin, dit zijn de beginselen waardoor inderdaad een nieuwe schepping tot stand kon komen. En waardoor wij nieuwe schepselen geworden zijn. En dus zouden wij inderdaad die oude wereld niet tellen, de oude mens niet tellen, maar inderdaad ons bekleden aandoen, hè? Ons bekleden in onze wandel betekent dat, hè? In onze uitwendige contact is bekleding, in onze openbaring, hoe heet dat, onze manifestatie naar buiten, zouden wij ons gedragen inderdaad op deze wijze. Het wordt ons niet als wet opgelegd, dat kan niet. Maar er wordt wel gezegd, punt 1, dat het zo hoort eigenlijk, dat kenmerken zijn van een nieuwe schepping, zodat we dat niet zouden onderdrukken, in ieder geval in ons. Hè. Er wordt ook gezegd dat kenmerkend was voor de Heer Jezus, wiens navolger wij zouden zijn. En wij worden inderdaad opgeroepen om een dergelijke leefwijze te hanteren. En als er al iets tegen ingebracht zou kunnen worden, dan zou het zijn dat als we zo zouden leven, dan betekent dat het eind van al onze oude natuurlijke rechten. En dat is precies de bedoeling. Dat is afleggen van de oude mens. Waar we elkander vergeven, waar we elkander verdragen, waar we goede tieren en barmhartig zijn naar elkaar toe enzovoorts. Dan gaan we aan onszelf voorbij. Dat is de gedachte. Dan laten we die toornigheid, dan laten we het uit ons hoofd om anderen te veroordelen. Dat is het idee. Dat zouden we van nature doen, mede om onszelf te kunnen verheffen enzovoorts. We zouden dat laten. Dat kost ons onze eigen identiteit, dat kost ons ons ego, onze oude mens, of hoe dat allemaal maar heten mag. Niettemin, het is naar de wil van God, en wat het ons oplevert, nee, wat het ons kost is de oude mens, wat het ons oplevert is uiteraard de nieuwe mens, Christus in ons. En zo worden wij veranderd naar zijn beeld, en daar worden wij niet slechter van. Integendeel, want wat wij opgeven is die verloren boedel, van die failliete boedel van die oude schepping. En wat we ervoor terugkrijgen is inderdaad deze nieuwe schepping. En zelfs, om het dan weer heel concreet te zeggen, kronen, tronen en hoe dat maar heten mag. Hè? Overwinning inderdaad in Christus en heerlijkheid met Christus straks in de toekomst. Daar moeten we het voor vanavond helaas weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij uw kinderen geworden zijn. Dat we ook uit uw woord mogen leren dat inderdaad die oude schepping geen kracht, geen rechtskracht heeft voor u. En dat nog besnijdenis, nog voorhuid voor u enige betekenis heeft, maar slechts een nieuw schepsel. Wij danken u daarom, Vader, dat wij mogen aandoen die nieuwe mens. Dat wij in de praktijk van ons leven, in ons gedrag en in onze omgang met anderen een voorbeeld mogen nemen aan de Heer Jezus, die inderdaad geworden is tot Heer en Christus en uitermate verhoogd is tot uw rechterhand. Wij danken u daarom dat wij onszelf inderdaad mogen wegcijferen en slechts u voor ogen mogen houden, opdat we uw navolgers zouden zijn en veranderd zouden worden naar uw beeld of naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u, Vader, dat u ons de kracht, de mogelijkheid, de bekwaamheid gegeven hebt, doordat u ons hebt wedergeboren door uw Geest. Doordat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop die u voor ons hebt weggelegd in de toekomst. We willen u ook vragen aan het einde van deze avond, Vader, of u uw woord in onze harten wil bevestigen. Of u inderdaad die woorden in onze harten wil graveren. Of u ons wilt aangorden met uw kracht, omdat inderdaad deze dingen die voor ons van nature zo onmogelijk schijnen, omdat deze dingen inderdaad in ons hart en in ons leven in de praktijk gestalte zouden krijgen. Dat we waarlijk navolgers van Christus zouden worden in de praktijk van ons leven en zo veranderd zouden worden naar die heerlijkheid en naar het beeld van uw Zoon. Wij willen dat vragen uit de rijkdom van uw genade en op grond van uw beloften om Christus wil. Amen.